Het Afrikaans Belicht is de podcastserie van Vectus over het Afrikaans. In deze podcast praat ik met Stef Bos, de bekende Nederlandse zanger en dichter. Voor veel Nederlandse Vlamingen raken zijn Nederlandstalige nummers een gevoelige snaar. Maar Bos verrast zijn publiek regelmatig met enkele Afrikaanstalige nummers. Hij wil ons laten genieten van het Afrikaans en ons aansporen het Afrikaans te herontdekken. Ook in Zuid-Afrika, waar hij het grootste deel van zijn tijd samen met zijn Zuid-Afrikaanse vrouw en drie kinderen woont, trekt hij volle zalen. Voor zijn rol als bruggenbouwer tussen het Nederlands en het Afrikaans wordt hij in 2013 door het Zuid-Afrika-huis in Amsterdam onderscheiden met de Van Riebeek-penning. 10 jaar geleden mocht ik Stef Bos in Antwerpen interviewen voor het Vlaams-Nederlandse blad Nederlandia, Nederlands van nu, over het Afrikaans. Samen kijken we terug op zijn uitspraken van toen. Klopt dat beeld over het Afrikaans nog steeds? En wat is er mogelijk veranderd in de afgelopen 10 jaar? Het gesprek vindt plaats bij Stef in zijn ander huis op het platteland van Oost-Vlaanderen. Mijn naam is Joris Cornelissen. Het eerste citaat van het interview dat wij in Antwerpen hadden luidt als volgt. De flexibele pionierstaal Afrikaans biedt een prachtige kijk op het Nederlands. En Afrikaans is zo mooi, het is jong, plooibaar en anarchistisch. De fontanellen van de hersenpan staan nog volledig open. Het is een pionierstaal, met weinig regels en wetten. Een taal bovendien die zich nog steeds ontwikkelt. Afrikaans biedt een kans om je eigen taal tegen het licht te houden. Het aan te vullen met nieuwe woorden en uitdrukkingen. Het is net alsof je weer verliefd wordt op je eigen vrouw. En je jezelf weer realiseert hoe leuk zij is. Stef, wat bedoel je met dit mooie, poëtische citaat?
Nou, het slot vind ik nogal confronterend. Het is net alsof je weer verliefd wordt op je eigen vrouw en jezelf weer realiseert hoe leuk ze eigenlijk is. Ik ben inmiddels 10 jaar getrouwd. Na dit interview. Precies dus 10 jaar geleden. Ik ben inmiddels op een totaal andere manier die taal ingegaan, omdat mijn drie kinderen die in de afgelopen 10 jaar geboren zijn, hun moedertaal is Afrikaans. Dus zij, en voor mij is het begrip moedertaal nog van een soort grotere rijkwijde, omdat ik ervan overtuigd ben dat wanneer wij in de buik van onze moeder zitten, wij, en dat is ook bewezen, wij kunnen klank gewaar worden. Nou, de eerste klank die je waarschijnlijk zult horen, en die akoestische ruimte die dat is, is de klank van de taal die je moeder spreekt. Dus als we spreken van moedertaal, is dat een, ik denk, onze meest basale verhouding met de eerste taal die wij horen, is een taal die voor de rest van je leven volledig doordringt in je onderbewustzijn. Dus wij weten zelfs niet eens hoe groot het belang van moedertaal is. Maar als je het gewoon technisch bekijkt, dat je in die ruimte zit als een soort totale, als dat embryo en dan toch, je hoort klank en die klank vertrouw je. Want dat is degene waar je uitkomt. Dus zo zijn er 3 de wereld opgeschopt, op liefelijke wijze en met overtuiging, die ik de afgelopen 10 jaar heb zien groot worden. Dus mijn verhouding met die taal is totaal veranderd, omdat ik bij alle 3 de kinderen zag hoe taal zich ontwikkelt. En we hebben ervoor gekozen heel strikt 2-talig te gaan, voor Nederlands en Afrikaans. Het is ongelooflijk hoe kinderen, mijn vrouw zegt dan, hoe die wiring, hè, zo van dat brein zich voltrekt. Want veel mensen, zeker in Kaapstad, die zeggen, nee, dat moet je niet doen. Weet je, dat is te verwarrend voor een kind. Ja, op een bepaald stadium halen die alles eventjes door elkaar. En daarna krijg je, is voor mij ongelooflijk, hoe een kind die 2 van elkaar kan scheiden. Dus ik zit met die 3 pagadas van mij in de auto. Ik breng ze naar school. Ik praat met ze. Ze praten Nederlands met mij terug. Vervolgens beginnen ze met elkaar te praten in het Afrikaans. Dus in een fractie van een seconde switchen die van taal. En wat betreft het Afrikaans als taal, en eigenlijk ook mijn vrouw, Laat ik maar gelijk de vergelijking maken. Ik werd verliefd op haar. En En je besluit op een gegeven moment te gaan trouwen. Op een gegeven moment komen daar kinderen. Maar die verliefdheid verandert in liefde. Als ik mijn verhouding met die taal moet schetsen, is dat ook gebeurd. Misschien omdat ik er veel dichterbij ben gekomen. Dat ik in vergelijking met 10 jaar geleden gepassioneerd. Ja, dat is een fantastische pionierstaal. Wat zeg ik daar op een gegeven moment? Ik zit even te kijken, want ik vind het nogal. De fontanellen van de hersenpan staan nog volledig open. Oké, het is een jonge taal. Maar nu is het heel persoonlijk geworden voor mij. Omdat ik zie dat fascinerend ook om te zien. Mijn verhouding met Afrikaans was altijd dat ik dacht dat ik het kon spreken. En dan was ik in Zuid-Afrika en daar ging ik er helemaal voor. Maar dan zag ik mensen na verloop van tijd kijken van, what the hell is die man bezig om te zeggen? Hè? Dat is bleek, mijn enthousiasme was groter dan mijn kunde. En nu heb ik dat bij die kinderen, dan leer je stap voor stap zelf. Dus ik heb met mijn kinderen die taal geleerd eigenlijk. Dan weet je waar die klank zit van die oe of van die a. En terwijl ik sprak misschien wel een soort grammaticaal Afrikaans, maar met zo'n zware Hollands accent, dat die mensen in Zuid-Afrika echt niet meer wisten waar het over ging. Punt 2. Dus mijn gevoel ten aanzien van dat citaat is nog hetzelfde. Dat mijn idee over die taal nog altijd is dat ik het een fascinerende taal vind. Maar inmiddels is die zo dichtbij gekomen dat ik het vogelperspectief een beetje verloren ben. Dus nu is het zo'n evidente taal voor mij. En zeker om te horen. Mm-hmm. Want ik blijf wel consequent Nederlands spreken met de kinderen. Dat ik soms dat soort prachtige dingen niet meer kan zeggen. Omdat ik het wil moet leren zien.
Ja.
Soms, dat heb je bij je eigen vrouw ook. Weet je, dan ben je zo gewend aan haar dat je opeens niet meer ziet hoe nou, wat ik eigenlijk aan het einde zeg. Wat voor fantastische vrouw dat is. En dus bij deze, voor deze podcast, heeft mijn huwelijk, heb ik een nieuw leven ingeblazen.
Ja. Sinds je citaat, om het zo maar te zeggen, zijn er ook alweer 10 jaar verstreken. Mm. Je woont grotendeels volgens mij het grootste deel van het jaar ook echt in Zuid-Afrika.
Nou, ik denk ongeveer 50-50.
50-50. Dus je bent echt ervaringsdeskundige. Heb je nu zelf ook de afgelopen 10 jaar veranderingen gemerkt in de taal, hoe die gesproken wordt? Zie je dat wel? Dat is natuurlijk bij Nederlands ook. Hè?
Je bedoelt in het algemeen?
Het Nederlands van mijn dochter is natuurlijk toch weer iets anders dan mijn eigen Nederlands. Zie je ook bepaalde veranderingen of woordkeuze die anders is?
Nou,
is
je
iets opgevallen?
Er is een enorm debat aan de gang geweest in Zuid-Afrika de afgelopen 10 jaar rond die taal. Omdat die taal natuurlijk in de apartheidstijd een dominante positie kreeg. Die het eigenlijk volgens mij statistisch gezien niet echt waar kon maken. Omdat er worden 13 verschillende talen gesproken. Dus om één taal naar voren te schuiven als een soort tweede taal voor veel mensen. En zeker onder zo'n politiek systeem, dat heeft die taal ook niet goed gedaan. Daardoor is die associatie ontstaan van een politiek systeem met die taal, waardoor die taal een beetje besmet werd. En dat is een volstrekte nonsens natuurlijk. Een taal is niet, kun je niet koppelen aan een politiek systeem. Anders zouden we geen Duits en geen Engels en geen Frans, geen enkele taal meer mogen spreken, bij wijze van spreken. Het probleem voor het Afrikaans is dat het zijn institutionele rol moest loslaten. Dat is een gevecht geweest, want in bepaalde universiteiten, die waren Afrikaans sprekend, zoals Potchefstroom en Stellenbosch. Voor Afrikanen zelf is dat een hard gelag geweest. Mm-hmm. Maar ik als buitenstaander, ik ben toch wat Nietzscheaans in mijn denken. Ik denk, wat jou niet dood maakt je sterker. Dat heb ik in mijn eigen leven ook gezien. Dus ik ben altijd aan de andere kant geweest. Ik zeg van, kijk, dit is ook maar de prijs die je betaalt op het moment als je een positie inneemt die te dominant is. Ik vind het jammer dat die taal op die universiteiten verdwijnt. Mm-hmm. Maar ik geloof, zoals je vroeger, ik kom uit de gereformeerde hoek van origine. Die hebben via Abraham Kuyper de VU-universiteit opgericht in Amsterdam. Dat waren kleine luiden, mensen die niet veel verdienden, maar die wilden zichzelf laten opstomen in de vaart der volkeren. En die hebben gewoon hun eigen universiteit opgericht. Het is mijn idee altijd in Zuid-Afrika. Dus ik zeg, oké, je bent je rol een beetje kwijt. Organiseer het zelf. En daar zijn Afrikaners eigenlijk heel goed in. Want dat hebben ze niet anders gedaan vanaf het moment dat ze de Kaap verlieten en naar het noorden trokken in die grote pionierstijd. Het is een heel inventieve cultuur. En dat zie je ook in de taal. En ik moet eerlijk zeggen, de laatste 10 jaar vind ik, bijvoorbeeld als ik het kan zien in de muziek, is de groei van Afrikaans fenomenaal. Er is ook op zijn Afrikaans gezegd biased rond. Dan wordt er ook heel veel meuk geproduceerd. Maar ook hele goede dingen. Mm-hmm. Omdat die cultuur is wel, hoe klein die ook is, en soms ook nog hoe verdeeld. Hè? Want dat komt langzaam, komt het een beetje bij elkaar. Zo de gekleurde deel van het Afrikaans, de Coloureds in de Kaap en de Maleiërs, en dan de blanke Afrikanen en alles wat daartussen zit. Maar ik geloof voor de ontwikkeling van die taal is dit helemaal niet zo'n slecht moment, ook al staat die onder druk. Dus wat je dan ziet is dat de institutie zijn kracht verliest. He, zeg maar dat de taalunie in Nederland opeens opgeheven wordt en dat er geen vandalen meer uitgebracht wordt en dat er niemand meer zegt zo wordt Nederlands gesproken. Ik zou het wel eens mee willen maken in het Nederlands hoor. Ik werd langs de laatste 20 jaar gek van die spellingen. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment moest ik cadeau K-A-D-O schrijven in de jaren 80 en nu is het weer de Franse versie. En ik moet dan mijn kinderen uitleggen, want ik heb de laatste tijd homeschooling gedaan met die coronacrisis. Dan moet ik tegen mijn eigen kinderen zeggen, ja, eigenlijk klopt er geen bal van onze taal. Dan kun je beter Afrikaans hebben, waar eigenlijk zo de klank van een taal veel meer in de schrijfwijze tot uiting komt. En op het moment dat een taal, kijk, wij in Nederland leven nog onder de paraplu van dat er af en toe een spellingsboekje uitkomt, wat op zich prima is. Maar het Afrikaans is nu een soort weeskind eigenlijk in de in de taalwereld. En ik denk dat dat voor de ontwikkeling, voor het creatieve deel van een taal heel goed is. Dus er worden heel veel nieuwe dingen verzonnen. Het wordt alleen niet gearchiveerd. Dat is een beetje een nadeel. Maar
kun je, Stef, Afrikaans wordt eigenlijk in Zuid-Afrika eigenlijk over het hele land verspreid gesproken. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde concentratiegebieden, hè? Dus even heel grof gezegd, het westelijke deel van Zuid-Afrika, daar hoor je met name heel veel Afrikaans. Kun jij met jouw geoefende oor ook regionale verschillen in het Afrikaans ontdekken?
Ja, dat krijg je via je kinderen binnen, want veel onderwijzeressen in de Kaap komen uit Pretoria en die praten Pretorio, dus die praten Zoer. En dan komen je kinderen thuis en mijn vrouw die schrikt zich helemaal wild. Die is geboren in Kaapstad. Die zegt, maar je kinders begin Afrikaans te praten van die Transvaal, weet je, van Gauteng. En Westkaap is ook mooi, dan maken we ze brouwen. Een beetje zoals Brussels. Brussels is het Nederlands ook, met een gebrouwde R. Nu kan ik een beetje het verschil horen zou tussen die dingen. Maar wat ik ook fascinerend vond van het Afrikaans, dat wordt nu bijvoorbeeld ook groter, denk ik, die verschillen. Omdat er minder een paraplu boven hangt die zegt, dit is nou hoe ons Afrikaans praat. Want als je RSG lijst, Radio Zonder Grenzen, heb ik altijd mensen gehoord, wat prachtige Afrikaans praat. En mans praat meestal alsof we bij je laag moet praten. Want als een man moet je jouw testosteron wijzen. Hè? Dat is ongelooflijk. Dus dan hoor je al die stemmen bij de officiële radio. Al die mans praat zo. En al die vrouwen praat zo. Het is niemand dat je ineens een keer een leuke vrouw hebt zoals Sarah Leander met een beetje lage stem, waar die wat zwoel is. Dus dat element, bijvoorbeeld op de radio, is interessant. Dus je hebt RSG, zit onder de SABC. Eigenlijk is dat één grote failliete boel aan het worden. Hè? Die hele nationale omroep. Maar dan de lokale radio's, daar hoor je het Afrikaans.
Ja, ja.
Daar hoor je het Afrikaans van de toekomst. Daar is van alles bezig zich te ontwikkelen. Want mijn filosofie is, om kort te gaan over de afgelopen 10 jaar, dat Afrikaans was nooit zo populair.
Toch, ondanks
in de muziek.
Ja.
Er is niemand die de Engelstalige Zuid-Afrikaners ondersteunen niet Engelstalige Zuid-Afrikaanse muziek. Die kopen muziek uit Engeland. De traditionele Xhosa en Zulu muzikale cultuur, of het nou de Pondo traditionele muziek is of de Kwaito in van de townships, wordt jammer genoeg ingewisseld door smakeloze R&B imitaties uit Amerika. Terwijl hun eigen cultuur muzikaal veel, veel rijker is. Het blijft wel voor een deel, maar zwarte jongens met wie ik praat zeggen ook, wij moeten heel erg oppassen of we verliezen onze eigen muzikale traditie.
Ja, ja.
In het Afrikaans, weet je, heb je ook heel veel zoetjespoep, zoals ze dat noemen, hè, van die teksten waar je denkt, hoe kom je erop? Weet je, het is allemaal aan elkaar geplakt, maar er is een enorme groei geweest. En het publiek is er. Ik heb met Amanda Strijden voor 30.000 man gestaan in een stadion in Nelspruit.
Ja.
Weet je, dus er is een enorme support voor die taal van een relatief kleine taalgroep. En het grote uitdaging gaat zijn om de verschillende segmenten bij elkaar te krijgen. Rappers die slagen daar nogal goed in. Mensen als Jack Parrow en Hemelbezem en Churchill Nowday en Jitsfinger en zo. Het Afrikaans, dat zijn de frontsoldaten voor mij, ook in Nederland. Voor het Nederlands zijn de rappers, of je er nou van houdt of niet. Daar wordt de taal opnieuw uitgevonden.
Ja.
Ik hou vroeger in stand, zij ontwerpen later.
Ja.
En het kan hele mooie combinaties opleveren. En het fascinerende vind ik wel, is het over de afgelopen 10 jaar. Dus dat Afrikaans wordt eigenlijk, omdat het zijn wat Johannes Kerkhoff vroeger zei, zijn ketens van het verleden heeft losgelaten. Is het aan het groeien? Soms aan het wild groeien. Dus een taal kan daardoor ook verdwijnen. Maar mijn theorie is, een beetje zoals in de biologie, kleine organismes muteren heel snel. Mm-hmm. Dus een eendagsvliegje kan zich heel snel muteren en zich aanpassen aan klimatologische omstandigheden. Een mammoet wordt 100 jaar, nou die heeft het niet gered. Want op het moment dat er een ijstijd kwam, dacht hij, oh fuck, nou wordt het opeens koud, weet je. En dan moest hij een paar generaties, en dan ben je 500 jaar verder, en dan is het soort is uitgestorven. Ja. Dus het Latijn als taal bestaat niet meer. Wij weten eigenlijk ook niet meer hoe die gesproken werd. En dan praten we eigenlijk over 1200 jaar geleden, dat is niet lang, hè. Dit Latijn is opgegaan in het Frans, in het Spaans, Italiaans, sommige woorden bij ons. Maar de taal aan zich weten wij eigenlijk niet meer hoe die is. Het Gaelic, het Baskisch, zelfs taal van Galicië bijvoorbeeld, dus Hongaars, Fins, kleinere taalculturen muteren beter en passen zich aan. Ja, die zullen misschien nooit helemaal een soort zuiverheid van 200 jaar geleden houden, maar die overleven. Dus mijn filosofie is, Afrikaans staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Want het is nu 100... Kom, jij bent 100 zoveel. Nou, dat is precies 100 jaar oud, denk ik ongeveer.
Ja, volgens mij uit 1925 was het officieel als taal erkend. Voor die tijd was Nederlands nog de taal. Hoe verstaanbaar, hè? Want even ook voor de luisteraars. Hè? We praten ongeveer over 7 miljoen moedertaalsprekers over het Afrikaans bijna. Dat is toch niet heel erg weinig, hè? Dat is toch wel goed om je dat te realiseren. Dat je in Deens of Fins of Noors, om maar een vergelijking te maken, dat zit zo tussen zo rond de 5,5 miljoen per taal. Terwijl wij bij Deens denken we echt niet van, oh, dat is een taal die het misschien wel eens moeilijk kan krijgen. Dus 7 miljoen sprekers, waarvan met name de sprekers uit de, wat ze noemen, de bruine gemeenschap. Dat is op dit moment de grootste.
De grootste.
Ja, dus ook in de beeldvorming, denk ik, zeker ook hier in Nederland en Vlaanderen, hoor je toch wel vaak van, het is een blanke taal. Er wordt nog wel eens een negatief imago aan toegedicht. Denk ik onterecht. Wat ik wilde vragen is die taal van die bruine gemeenschap. Ja. Hoe verstaanbaar is die bijvoorbeeld voor blanke sprekers van het Afrikaans? Is dat, waar moet ik dan aan denken? Is dat dan misschien wel onverstaanbaar of juist heel makkelijk?
Ja, kijk, ik ben dan de buitenstaander. Toen ik voor de eerste keer de Kaap kwam, ik was eerst eigenlijk vooral in Johannesburg en Pretoria, als ik aan het werk was met muzikanten. En dat was dan vooral met mensen die Xhosa en Zulu zongen. Dus In het begin had ik alleen via Johannes Kerkorrel, hè, als songwriter, te maken met het Afrikaans. En toen kwam ik voor de eerste keer in de Kaap. En wat voor mij het meest ongelofelijke was, dat bijvoorbeeld die college in de Kaap konden mij direct verstaan. In mijn soort echt wanstaltig slechte Afrikaans. Want ik dacht dat ik het kon praten, maar het lukte maar geen centimeter. Ja. Maar ik deed maar een soort Rudy Karel poging in het Duits zo, weet je. Want ik was wel gefascineerd door die taal. En toen kwam ik erachter van, dus als iemand van Mitchellsplein, als je daarmee praat, en ik zei ik, dan wist hij direct dat is ik.
Ja.
Terwijl in zeg maar het blank Afrikaans is ak.
Ak.
Of, dat is meer Pretoriaans of ek. In het, maar dan ben je ze eigenlijk al kwijt.
Ja. Ja.
Ik ontdekte, en zeker op het platteland, waar het mooiste Afrikaans, vind ik, wordt gesproken door die college. Voor mij zit bij die cultuurgroep ook het overleven, hoor. Want ik heb bij veel Afrikaners gezien, trouwens ook college in Cape Town, dat na die apartheid was het niet meer cool, Afrikaans. Plus mensen maakten een geweldige fout. Die zeiden van, ja, om mijn kinderen groot te laten worden, dan hebben ze meer economische kans als ze Engels kunnen. Ik zeg, nee, ze hebben meer economische kans als ze alle twee kunnen.
Ja.
Want in de taal van jouw moeder ligt je authenticiteit. En bij ons de kinderen ook. Die spreken Nederlands, Afrikaans en Engels. Engels beter dan ik ooit zou kunnen. Dus dat is hun venster op de wereld. Maar een venster op zichzelf is hun moedertaal.
Ja.
En als je die van iemand afpakt, kun je niet meer de liefdesbrieven van je grootouders lezen.
Ja. Ja,
dus een heleboel mensen zijn taalkundig geamputeerd. Hebben daar opportunistisch zelf voor gekozen. Of zijn daartoe verleid, weet je, zo van hier, die fucking apartheid systeem met ons, weet je, we tweederangs burgers. En dan, die reactie begrijp ik wel. Ik begrijp heel goed de reactie, emotioneel. Maar je ontneemt je kind zijn toekomst, want je pakt zijn verleden af. Wij mogen die twee dingen nooit van elkaar scheiden. Weet je, als je iemand zijn verleden afpakt, dan is zijn toekomst,
ja,
is diffuus. Ja.
En is dat een onomkeerbaar proces, denk je? Dat veel, met name wat je zegt, blanke Afrikaners...
Dat is in één generatie gedaan. Want wat gebeurt er? Vriendin van mijn vrouw had een Nederlandse vader uit Den Haag. Hè, toch een prachtig Nederlands. Was getrouwd met een Engelse uit Zuid-Afrikaanse vrouw. Hè, die denk dat die al in de jaren 50 daar woonde of zoiets. En Francis... Haar moeder zat in een bejaardentehuis in Bussum, in dat befaamde kunstenaarsbejaardentehuis, waar Maarten Toon er ook zat. Zij kon niet communiceren met haar grootmoeder. En het was een fantastische, interessante vrouw.
Ja.
En zij zei later tegen mij, wat erg dat mijn vader mij gewoon, want het is peanuts. Je hoeft het nog ineens taalkundig te doen, ze hoeft het op school nog ineens te volgen. Als jij thuis gewoon jouw eigen taal spreekt, dan geef je een kind een cadeau voor de rest van zijn leven. Het probleem is dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, dus de hele Westkaap, als je daar gewoon gaat grasduinen, wat David Kramer als songwriter alles heeft gedaan, en dan die boerderijen op en hoe mensen daar spreken, dat is het Afrikaans voor de toekomst, denk ik.
Ja. Het is daar ook heel geconcentreerd. Ja. Hè? Is dat ook niet een verschil? Hè? Het valt me op in Zuid-Afrika, het Afrikaans wordt heel verspreid over het land gesproken.
Ja.
Ik heb altijd het gevoel van, hè, met name in de westelijke provincie, waar ook Kaapstad ligt, Stellenbosch, daar wonen heel veel Afrikaners. Dus daar heeft het ook een andere, ja, misschien wel een betere toekomst. Is dat...
Ja, misschien is concentratie wel, dan ga je natuurlijk nooit afvragen, moet ik deze taal wel spreken? Maar wat ik ook wel ontdekt heb, dus ik denk absoluut dat dat een rol speelt. Ik denk dat dat belangrijk is. De mens is ook een sociologisch wezen dat je voelt van, ik ben hier niet alleen. Want als je alleen een taal aan het praten bent, dan wil je toch aanpassen om deel te zijn van een groep. Wat wel een fascinerende ontwikkeling is in de afgelopen 10 jaar, is dat het Afrikaans cool is geworden in Zuid-Afrika. Maar het eerst... Hè,
wie is het cool geworden?
Bij jonge gasten. Omdat ze opeens ontdekken dat ze veel authentieker zijn. Nou, bijvoorbeeld Jack Parrow, die antwoord, een heleboel van die groepen begonnen bij ze allemaal Afrikaans. Mm-hmm. En zelfs Johnny Clegg, voordat hij stierf.
Ja.
2 jaar ervoor bracht een Afrikaans album uit. Omdat ze opeens beseften, hey, die taal wordt nergens ter wereld gesproken dan hier. Zulu, Xhosa, Sotho en Ndebele, Afrikaans. Dat zijn de talen van Zuid-Afrika. Het Engels niet. Ook niet zoals het daar gesproken wordt. Dan kun je beter naar Jamaica toe gaan. Daar spreken ze interessant Engels. Want daar hebben ze er zo'n soortje van gemaakt. Weer. Daar wordt het weer interessant en authentiek. En een mens zoekt aan het einde van de dag authenticiteit. Als jij de wereld in wil, muzikaal ook. Ik bedoel, het is geen Engelstalige band uit Zuid-Afrika die het ooit in Amerika heeft gemaakt. Nou, en of je die antwoord leuk of niet leuk vindt.
Ja.
Jack Parrow ook. Ja. Omdat opeens denk je, hey, dit is anders.
Ja.
Dus wij vergeten soms, je moet niet op elkaar willen lijken. Nee, je moet als cultuur durven je eigen traditie in te gaan. En te kijken, wat maakt mij anders dan de rest? En dat is als zanger ook, weet je. Ik moet proberen mijn eigen stem te vinden. Was ook niet altijd zo. Ja, maar een eigen cultuur moet ook zijn eigen toon vinden. En dat is wel veranderd. Ik denk, 20 jaar geleden toen ik... Nou word ik oud, het is 30 jaar geleden. Toen ik voor de eerst in Zuid-Afrika kwam, was Afrikaans problematisch. Weet je, daar wilde je niet mee geassocieerd worden. En nu hebben ook Engelse mensen die natuurlijk ook zeggen, niemand is of wat zeg in het Engels van, well, it's very lekker. Dus opeens, want die ontdekken opeens, dat is een woord wat niemand anders in het Engels gebruikt, maar behalve in Zuid-Afrika.
Ja, ja, ja.
Dus je krijgt en Afrikaans is hardnekkig, het is een fascinerend onkruid, het komt altijd terug. Hè? Het zijn die cultuur ook, het zijn stijfkoppen en ik vind het fascinerende mensen van de meest...
De immigranten
van de meest rechtse, racistische types tot de meest... En dat is, vergeten wij in Nederland wel eens, hoe fascinerend die cultuur is. Van de Colors, hè? Van Simon Witboy als hemelbezem, een rapper die eigenlijk uit een adellijk nest komt van gevluchte slaven. Tot mensen die ergens met volle intilt in het noorden van Angola zijn terechtgekomen als pioniers. En die hebben natuurlijk een manier van denken ontwikkeld. Wij Nederlanders zijn veel, wij denken volgens regels. Ook in die coronacrisis. Oh, wat vonden we het lekker dat er eigenlijk weer eens dat maatregels verkondigd werden. En wij als een kudde erachteraan. Ja, niet echt grote vragen stellen. In Zuid-Afrika waren er natuurlijk voor de hele tijd mensen. En hier, het is Afrikaans. Kom ons kijken een beetje wat gaan aan. Hè? Dus je zit ergens in Angola, in the middle of nowhere. En ik ben als Nederlander. En dan zit ik tussen Afrikaners. Ze zeggen, ah, doe niet, jongens. Volgens mij is het gevaarlijk daar. Hè? Wij zijn proactief als het gaat om even niet te veel risico lopen.
Ja,
Fox, Steph, kom eens gaan kijken wat gaan aan. En dat deel van de Zuid-Afrikaanse cultuur, ook taalkundig, hè, het is avontuurlijke cultuur, het goede deel daarvan. Hè. Wij hebben ook een goed deel als Nederlandse cultuur, als je daar gewoon op, en de oude klagers en de mensen die op Twitter zitten te schelden en zo, die moet je gewoon wegdenken, die mogen ook geen aandacht krijgen.
Geen aandacht schenken.
Het gaat om de constructieve figuren. Dat deel is fascinerend, zowel bij de Colors als bij die witte gasten. En ik zag wel de laatste 10 jaar heel duidelijk, omdat ik in die muziekcultuur zat daar, dat een heleboel mensen vanuit die Engelse cultuur heel erg jaloers beginnen te kijken. En ook mensen vanuit de Zulu en Xhosa cultuur, die voelden opeens van, fuck, weet je, we moeten inderdaad naar onze eigen traditie terug.
Ja.
Wezenlijk gezien, om echt progressief te zijn, nou, wat ik net zei, als je een interessante toekomst wil creëren, moet je je verleden in kunnen.
Ja.
En dus het is cool geworden.
Het is cool geworden. Hoe belangrijk is dan, hè, ik kan me zo voorstellen, als jij wat hebt met je taal, met je Afrikaans, als rapper of als schrijver, dan speelt je wereld zich voor een groot deel af in Zuid-Afrika. En op een gegeven moment kom je toch in aanraking met een taal, het Nederlands, die dan heel ver weg wordt gesproken. Hoe belangrijk is dat voor mensen eigenlijk? Dat ze zeggen ze van, nou ja, goed, het zal wel, ze nemen er kennis van en that's it? Of
voor hen?
Voor hen, ja. Is het ook een soort herkenning of misschien juist helemaal niet? Overdrijven we dat juist?
Ja, ik denk,
hoe zie jij dat?
Om heel erg... eerlijk te zijn, in mijn positie daar denk ik dat het succes wat ik in Zuid-Afrika heb meegemaakt voor een groot deel daardoor verantwoordelijk is. Laat ik eens bescheiden zijn over mezelf. Het is niet mijn kunde, maar het feit dat ik bij toeval in een situatie terecht kwam door Koos Kombuis en Johannes Kerkorrel en door Amanda Strijdom, die mij opeens naar voren brachten. En dat zijn wel iconen in hun cultuur. Die zeiden van, hier is een interessante mannekie uit Holland of België. En ik was geïnteresseerd. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik voel mezelf altijd een muzikale journalist. Of ik goede liedjes schrijf, ben ik eigenlijk nooit mee bezig geweest. Ik ben nieuwsgierig. Ik wil zien wat er ergens gebeurt. En ik hou zielsveel van mijn taal. Omdat ik besef dat om mijn kop op orde te krijgen, heb ik mijn taal nodig. En mijn taal is bij geboorte Nederlands. Dus dat is de taal, de echte enige taal waar ik mij emotioneel in kan uitdrukken.
Ja.
Plus talen die eraan verwant zijn. Dus als jij het net hebt over Noors, Deens, als ik de krant lees in Noorwegen 2 jaar geleden, denk ik, goh, een pannenkoek is een pannenkakker. En een lift is
Heiser.
En dan kom je weer in het Afrikaans, dan zie je allerlei dwarsverbindingen. Ja. Ik ben altijd gek geweest van Duits, al is het alleen maar om de dichters te lezen. En dat zijn natuurlijk talen die in dezelfde bloedgroep zich bevinden. Als je dan in het Afrikaans terechtkomt, in mijn geval, dat heeft een ongelofelijke invloed op mij gehad om niet alleen een woordenschat die enorm verrijkt is, want daar worden heel veel woorden gebruikt die nog steeds in de Vandalen staan, maar die wij eigenlijk niet meer gebruiken, zoals oulik en snaaks. Ja. Dus het heeft op mijzelf ongelooflijk impact gehad.
Ja.
Maar dan moeten we terug naar de vraag. Want ik was zelf, ik ben een afdwaler.
De vraag was eigenlijk van, hoe belangrijk is Nederlands voor mensen die zeg maar Afrikaans als moedertaal hebben. Nou, zeker als je misschien in de muziek zit, hè, dat je ook je horizon kunt verruimen. Hè? Dus dat, die horizon kan ook buiten Zuid-Afrika en die kan via taal natuurlijk ook bij het Nederlands
terecht. Ja.
Mijn vraag was eigenlijk, hè, je geeft aan van, bij jou is het ongelooflijk belangrijk geweest. Alleen dan van Nederlands naar Afrikaans. Maar ook de andere kant op. Hè. Je hebt veel jonge rappers tegenwoordig, die ook in Nederland bekend zijn. Hemelbezem is er een van. Jack Parrow noemde je natuurlijk ook al. Die ook op Lowland staat, die gewoon in het Afrikaans rapt. Ontzettende mensenscharen aan zich weet te binden. Hoe belangrijk is dat voor mensen als Jack Parrow en Hemelbezem? Heb je daar een beetje...
De dochter van Jack Parrow, van Zander, zit bij mijn dochter in de klas op de kleuterschool en op de lagere school in Kaapstad. Dus dat is ook wel grappig, weet je. Maar wij zijn 2 generaties. En zijn generatie heeft niet een chip op het schouder, zoals ze dat in het Afrikaans noemen. Dus die hebben geen schuldgevoel ten aanzien van dat verleden. Die opereren gewoon in de taal. En dat heeft hij heel slim gezien. Hij en die Heuvels Fantastisch en wat is het daar, Fokko Politica. Die wisten, als wij een verschil willen maken, moeten we doen in onze eigen taal. En met het succes dat ze gehad hebben, en ook gewoon dat die goed zijn. Hè, hij maakt hele mooie dingen, vind ik. Maar de generatie daarvoor, dus eigenlijk mijn generatie in Zuid-Afrika, zat wel degelijk met een schuldgevoel ten aanzien van het verleden. En daar was het veel problematischer. Dus toen ik begon, werd ik als een soort als een soort fles plat water op zijn Vlaams uitgedrukt, werd ik gegrepen, want die mensen hadden dorst. En die wilden zo graag erkend worden, want ze waren door die culturele boycott eigenlijk, kregen ze alleen maar BZN en Pussycat van ons. En fucking James Last.
Want
die zijn allemaal wel gegaan toen. Ja. Maar ze hadden natuurlijk Herman van Veen en Freek de Jonge moeten krijgen. Ze hadden Nederlands Hoop daar moeten hebben. Wij hadden die culturele boycott. Dat is het slechtste idee geweest ooit, wat mij betreft. Ja. Want alle ratten die gingen wel. En de mensen die eigenlijk daar misschien iets hadden kunnen veranderen,
verschillen hadden kunnen maken,
die mochten niet. Ja. Dus dat was gedurende 20 jaar... was er een soort hang naar het moederland ontstaan. En tegelijkertijd kregen ze de pest, zeker aan Nederlanders, omdat ze zeiden, jullie hebben ons... Ik heb het wel eens direct meegemaakt met dronken mensen. En ik dacht, jullie hebben ons verraaien. Jullie hebben ons verraaien in die 70's. Dus daar zat bij het rechtse deel van de Afrikaners een woede. En bij de mensen die een beetje verder denken dan hun neus lang is, zat er een verdriet, eigenlijk. Omdat ze wisten, weet je, van oké, anders heb ik hier opgefokt hier. Maar zij lazen, mijn schoonmoeder las Nederlandse boeken in school. Die kende Ida Gerhard als dichteres, weet je, over de oorlog en zo. Dus die lagen heel dicht bij elkaar en opeens werden die kinderen als een soort scheiding van ouders uit elkaar gerukt en die zagen elkaar niet meer. Dus dan komt opeens deze centenbak uit Utrecht, mijzelf, komt daar aan begin jaren 90. En dat die hele weg ligt open, wist ik veel, was nooit de bedoeling geweest.
Je voorzag in een behoefte die op dat moment daar was.
En de mooiste anekdote daarover is dat ik op een gegeven moment op missie werd gestuurd naar Wit Rivier. Dat ligt boven Nelspruit. En ik zie daar, toen besefte ik dat, ik zie op de eerste rij voordat ik opkom, op zijn Afrikaanse, oud-tannies, er zitten zo van die oude dames, die zo uit Veenendaal hadden kunnen komen waar ik geboren ben, met van die tasjes op hun schoot, een beetje als een soort schild voor zich, want ze gaan toch naar het toneel, dus je weet maar nooit. En ik was mij nergens van bewust wat de verschillen waren in taal. Ik zong toen gewoon nog Nederlands daar, probeerde een beetje Afrikaanse dingetjes te doen, maar niet echt. Maar de mensen die hadden zoiets van, kom maar, weet je, dit is de zoon van het moederland. Hij komt naar, we leggen de oude connectie terug. Ja, daar hadden ze bij mij helemaal de verkeerde. Want ik kom binnen en het eerste liedje wat ik zong heette Ik ben een hond. Ik ben een hond en het is een soort geestig, een soort hit the road jack-achtige song. Zo, ik ben een hond en op een gegeven moment blijkt die hond ook nog een teef te hebben. En die teef laat zich door alle andere honden naaien. En die wordt dus heel kwaad, die hond. Ik zie die gereformeerde vrouwen op de eerste rij zitten. En toen zeg ik de zin, elke loopse hond liep achter jouw kont aan. Niet wetende dat kont een kut is in het Afrika. Dus die vrouwen waren hoopvol gestemd aan het begin van de voorstelling. Die dachten dat ik het hele oude Nederlandse repertoire zou gaan zingen, wat ze nog van voor de oorlog kenden. En ik kom op en de helft van de zaal liep weg. Maar toen besefte ik wel opeens, dus die mensen die verwachten van mij nu dat ik de brug kom slaan. Maar dat was niet dat was niet de taak die ik mezelf... Maar ik besefte toen wel dat die honger, en dat heb ik ook in de college community, toen als ik met mensen daar werkte, Tali Pietersen bijvoorbeeld, was toch een van de iconen van de Maleise gemeenschap in Kaapstad, als songwriter. Dat wij op een gegeven moment, en dat is een mooie les voor deze tijd, dat Talib op een gegeven moment op een dag tegen mij zei, we waren aan het samenwerken. En dus de Maleiërs, voor de mensen thuis die de podcast beluisteren, zijn eigenlijk de ingevoerde Indonesische slaven, om het maar naar het heden te brengen. Mm-hmm. De Indonesische slaven die ingevoerd werden door de VOC, die behielden daar gedurende honderden jaren hun eigen cultuur. Ongelooflijk mooie cultuur, heel... Alles wat nu geassocieerd wordt met islam, zo in het algemeen door mensen, gaat totaal niet op. Het is een liefdevolle, zachte, wat je bij veel in Indonesië sowieso hebt, vind ik. Weet je, mensen die met een soort sierlijkheid kunnen leven. En dat dan gecombineerd met, bij hun komt ook de oorsprong eigenlijk van de taal vandaan. Het eerste boek, volgens mij, een goede informatie, is toch de Koran. Die vertaalt het in een soort Afrikaans.
Ja.
En ik zit met Talib aan een tafel. En zijn naam is Talib Pietersen. Nou, daar gaan we al. Hè? Dus dan weet je al hoe laat het is. Dus die kregen de dikwijls de naam van hun baas als slaven. Maar wat ik fascinerend vind aan die Indonesische cultuur, over het algemeen nu nog, toen ik daar was, voel ik van, wij hebben als Nederlanders nooit wezenlijk impact gehad hier. Misschien door gruwelijke dingen te doen, maar we hebben nooit de essentie van de cultuur kunnen pakken, want het was boven ons petje.
Ja.
Die waren al veel langer op een spiritueel vlak bezig, ook met rare, met die stille kracht en zo, weet je, die dingen. Nou, dat voel je bij hun ook, Talib zit bij mij en zegt op een gegeven moment tegen mij, nee, maar Stef, jullie hebben ons hier gebrengen. Dus krijg je zo'n wij en jullie gedoe.
Ja, ja.
En ik ben enorm geïnteresseerd in geschiedenis. En ik zeg tegen hem, zeg maar, Talib, zo gaan we niet beginnen. Hè? Hij zei, nee, maar wat bedoel jij? Nee, maar jullie Hollanders hebben ons hier gebrengen. Ik zeg, nou, laten we eerst kijken wat er op die schepen zat. Hè? Dat is een amalgaam van verschillende culturen. Ja, de VOC was een zakelijke instelling. En die hebben daarin vanuit het nu hele foute dingen gedaan. Ja, met die slavenhandel en toestanden. Interessant detail is dat in de Kaap al heel vroeg slaven vrij werden. Dus dat is ook een interessante geschiedenis. Maar toen zeiden we tegen elkaar, maar ik zeg, het is wel een interessant onderwerp. Weet je, als we dan een liedje moeten schrijven, laten we eens een nummer schrijven over de namen van de slaven.
Ja.
En toen zijn we zo de namen, de originele namen terug gaan pakken. Dus hoe heette de familie van Talib eigenlijk voordat ze aankwamen en de naam Pietersen kregen? En toen hebben we een nummer met z'n tweeën. Ik moet die tekst nog eens terugzoeken, want het was eigenlijk fascinerend hoe je over dit soort onderwerpen kunt praten. Zonder dat het gelijk een soort wij en zij gesprek wordt. Want als het over wij en zij gaat, dan ben je zelf een soort racisme aan het installeren.
Ja.
En ik vond het te gek om zo met hem, weet je, zeker over die taal ook te spreken. En over die achtergrond en de geschiedenis. Omdat zij, als het ergens over gaat in het Afrikaans, weet je, hoe je verhoudt. Zij zingen bijvoorbeeld liedjes als Piet Hein. Hè? Mm-hmm. Wat wij gewoon kennen, zingen zij, maar ja, met een soort Arabische toonaard. Fascinerend, ja. En met een gevoel voor humor. Ja. Of dus traditionele Hollandse liedjes zitten in hun befaamde koorcompetities rond nieuwjaar. Dus voor Talib ook. Daar zit zo'n kaaskop voor hem. Hij kent zijn geschiedenis en hij is een ongelofelijke songwriter. En het is toch nou lekker. Dat ons nou zoveel honderden jaren later bij elkaar zit. Weet je, wij zijn door mensen van jouw voorouders misschien hier gekomen. En nu zitten wij bij elkaar. En we spreken dezelfde taal. Want we verstaan elkaar.
Want zo ervaren ze dat ook. We spreken dezelfde taal.
Ja, en wat ik ook zo mooi vind. Als je echt op het platteland komt in de Westkap. Een geweldige gesprek gaat. Ja, Fokkels Konoye is van Holland, man. Ja, dat klopt. Niet ons is familie van elkaar, maar je weet mos. Jullie voorouders zitten hier een beetje kom vrij met die meisjes hier in die kaap.
Ja.
En dan zegt er ook, dan noemen ze Jan van Riebeek ook helemaal niet meer Jan van Riebeek. Niet oom Jannie. He? Oom Jannie heeft gedenkt, nee, die meisjes hier lijken ouderlijk van die kooi en die zandmensen. Maar eens gewoon een beetje kijken wat het gaat aan. Weet je?
Dus dan krijg
je het verhaal op zo'n mooie, poëtische manier, vind ik eigenlijk. Dus ook bij die cultuur zit een soort erkenning. En bij die mensen, omdat die altijd tussen de wal en het schip heb gezeten, ik heb er altijd een voorliefde voor gehad. Die honger naar gewoon, wij zijn ook mensen en wij zijn familie van elkaar. Ik vind het heel belangrijk om te zeggen, ja, wij zijn familie van elkaar.
De snak ook naar erkenning, als het ware.
Ja, zij zijn deel van onze geschiedenis. En wij zouden dat moeten erkennen in Nederland.
Ja.
Veel eerder dan dat het gaat over een dispuut over hoe slecht was de slavernij. Het is buiten discussie dat slecht was, natuurlijk. Ja, ja, maar wat bindt ons?
Ja.
Want op de een of andere manier zijn we daardoor bij elkaar gekomen. En leven wij nu in eenzelfde land. Zij wonen 10.000 kilometer verderop. Maar door het economisch beleid van de VOC was dat hele volk nooit ontstaan. Dus wij hebben eigenlijk, vind ik, ook een historische verantwoordelijkheid. Niet alleen, wij zouden heel veel van hun kunnen krijgen waar het gaat om taal en hoe je leert te overleveren in een multiculturele samenleving, wat dat wezenlijk betekent in plaats van het gelijk als een kind met het badwater weg te gooien. Maar zij kunnen ons ongelooflijk veel leren in hoe smaakvol en lekker een taal zich kan ontwikkelen. En wij kunnen hun iets geven wat we eigenlijk 300 jaar nooit hebben gedaan, om te zeggen van weet je, omdat we een beetje de wereld over gingen, zijn jullie hier ontstaan. En jullie horen bij ons. Jullie horen bij ons.
Dat is ook een beetje jouw boodschap of ambitie, zoals je wil zeggen. Van, ik merk bij jou dat je heel erg de behoefte hebt om het mooie, het diverse, het positieve, het andere beeld van het Afrikaans, om dat zeg maar ook bekend te stellen, zoals ze in de Afrikaans zeggen, aan Nederlandse en Vlamingen. En ze ook mee te laten genieten in het mooie van de overeenkomsten tussen twee talen. Klopt dat een beetje? Dat jouw passie is?
Ja.
En soms zit er misschien ook een stuk frustratie dat je zegt van, ja, weet je, de Nederlanders met hun meningen, ook over Zuid-Afrika en Afrikaans, maar het is vaak beperkte informatie die ze hebben. En dat stoort. Dat zou je anders willen hebben.
Ja, er zit nog in mij nog een oude missionaris in. Ik wil dan, Jemme, je wilt het delen, omdat je, ik heb er zoveel aan gehad tot het ontroerende toe. En ik heb zoveel gehad aan gewoon sowieso rondreizen in Afrika, om met je kop in een andere cultuur geduwd te worden, of het nou in Senegal of in Tanzania is. En de mogelijkheid voor ons Nederlanders om Afrika binnen te komen is uniek. Zoals Suriname en Zuid-Amerika, is omdat daar die taal wordt gesproken. Het is de enige plek op de wereld, met Suriname en een paar andere kleine plekjes, waar Nederlands als taal, of een zijweg van die taal, en een mooie zijweg ook, waar we onze eigen moedertaal als klank kunnen horen.
Ja.
Of waar ik in Kaapstad rondloop. En ik zie Herengracht. En ik sta er helemaal niet bij stil dat dat helemaal niet normaal is. 10.000 kilometer verderop. Ja. Dus ik kom thuis op een andere plek.
Ja.
Nou, dit is heel zo interessant. En het is natuurlijk ook een plek met een andere geschiedenis, andere cultuur. Maar de taal is de verbinding. En opeens krijg ik een soort, gratis geestelijke wasmachine die me wordt voorgehouden, waar ik eens in kan om eens even goed mijn kop door te spoelen.
Ja.
Want als ik hier alleen maar blijf rondkijken, kan ik ook op een gegeven moment zo navelstaarderig worden. En Zuid-Afrika zou ons, en het Afrikaans als taal, zou ons venster op de wereld kunnen zijn. Om te zien van, je kunt met dezelfde klank andere dingen zeggen. Dus dat betekent dat we eigenlijk allemaal verschillen van elkaar. Maar in een eigen taal, het Gronings of het Twents heeft ook dat ding, weet je. Ik vind het te gek. Herman Finkes is een Nederlander, ja. Maar die is net zo anders als G. Reinders die uit Limburg komt. Maar dat van, of Rauwenhezen die Noord-Limburg zingt.
Een mens kan meerdere identiteiten hebben. Hè?
Je kunt gelukkig een Nederlands
of een Nederlandstalige identiteit of wereldburger, maar net zo goed Twents of net zo goed...
Ja. Maar
Oost-Vlaams.
Het is wel lekker dat ik geen probleem heb om Herman Finkes te volgen. Nee. Zelfs als gaat hij plat in het Saksisch.
Ja.
En wij zijn in Nederland natuurlijk heel erg een algemene standaard gewend. En gelukkig de laatste 20 jaar zie je in Nederland ook steeds meer Daniel Loewes is in een Drentse tongval. Of een taal, weet je, want dat is ook weer een taal op zich. Ja, ik vind het te gek.
Je
hoe meer diversiteit, hoe beter
precies.
Dat het is.
Ja, ja zeker.
En in Zuid-Afrika krijgen we er gewoon nog een gebied bij. Gratis, het ligt daar. Het is een schaal vol, rijp, fantastisch fruit. Hoef je niet naar de Albert Heijn toe van die bespoten troep te gaan kopen. Het ligt gewoon daar.
Ja.
En het is een fase van ontwikkeling in taal die ik fascinerend vind. Omdat, zeker door de recente geschiedenis, alles ligt nog open.
Ja.
Wij hebben een veel hermetischere taal bij ons. In Vlaanderen zijn er ook nog wel dingen in beweging, maar wij zitten toch onder één koepel, Vlaanderen en Nederland. Maar het Afrikaans is natuurlijk een soort van le sauvage daar van Jean-Jacques Rousseau. Het wilde kind van Avignon, dat groeit maar op in de bossen.
Ja.
En er is geen priester aan te pas gekomen. Dus het is een wilde...
Toch de pionierstaal van weleren.
Ja.
Ja, die alle kanten. Nou is het zo, Stef, je bent gepassioneerd over taal, niet alleen over
taal. Ja, ik ga nu wat rustiger doen.
Nederlands, Afrikaans. Nou zie je wel dat als je nu zo de afgelopen 10 jaar terugkijkt in Nederland en Vlaanderen, dat ook wat initiatieven toch zijn ontstaan op het gebied van uitwisseling tussen Nederlands en Afrikaans of wat bekendstelling over het Afrikaans. Hè. Het festival voor het Afrikaans hebben we natuurlijk. Maar we hebben ook de Week van de Afrikaanse Roman. Wat probeert zeg maar Afrikaanstalige schrijvers hier in Nederland en Vlaanderen te promoten. Zo, dus er zit wel wat beweging in. Langzaam maar zeker. Maar zijn er nou zaken... Want je hebt die passie en je hebt ook wel die behoefte om dat verhaal van Afrikaans ook hier te vertellen. Zijn er dingen waarvan je denkt van god, dat zouden we eigenlijk ook hier op moeten pakken in relatie tot Afrikaans? Of,
goh.
Van iets waarbij we uiteindelijk ook meer mensen, Nederlandstalige mensen voor het Afrikaans enthousiast maken?
Goh, dat is... Ik heb die laatste 20 jaar die ontwikkeling gezien. Dat festival vond ik te gek. Dat kwam in Nederland ook op het juiste moment. Omdat ik voelde in Nederland heel lang... En dat heb ik gevoeld door Johannes Kerkhorrel. Wat een fenomenale protestzanger was. En die werd gewoon niet gedraaid in Nederland omdat hij blank was. Vond ik heel erg.
Ja.
Want dan doe je precies hetzelfde als waar je dat apartheidsysteem zelf van beticht.
Ja.
Daar ben ik geschrokken van mijn eigen cultuur. Hoe rigoureus wij... één richting uit kunnen denken en geen nuance meer aan kunnen brengen.
Mm-hmm.
Nu ben je 20 jaar verder en wordt natuurlijk alles sowieso genuanceerd. Want de ANC maakt er een soortje van in Zuid-Afrika. Ook ten aanzien van hun eigen achterban. Dus, ik vind het schandalig wat er gebeurt. En daar reageren wij totaal niet op in Nederland. Opeens zwijgen wij in alle talen, want het voelt ongemakkelijk. Hè? Je kunt Nelson Mandela toch niet af gaan vallen. En, dus het is een fascinerende geschiedenis. Daarom wacht ik eventjes, moest ik even denken. Weet je? Ik denk, wat kun je doen om de verbinding te leggen met Zuid-Afrika? Ik denk wat mensen die erdoor gegrepen worden, zoals ik, maar dus ook door het hele land en eigenlijk ook alle culturen. In het begin heb ik vooral gewerkt met Xhosa en Zulu muzikanten, omdat ik voelde dat ik daar iets van kon leren. Toen opende die hele wereld naar het Afrikaans zich, die eigenlijk zo open lag omdat ik die taal redelijk goed kan volgen zo. Toen heb ik aan het begin gezien, hoe zou je die brug kunnen slaan? Die brug naar Vlaanderen was iets minder moeilijk te slaan. Zo, kerkorrel werd hier volop gedraaid en werd hier op handen gedragen, omdat zij zagen, van, ja, dit moet je ondersteunen. Het is zo belangrijk dat iemand vanuit die Afrikaanse cultuur zelf zijn smoel open doet. En in Nederland voelde ik geduld. Ja. Ik ben zelf een Nederlander en ik blijf er een. Ja. En ik ben ook soms lomp. Praat maar met mijn vrouw, dan krijg je ongeveer een soort lijst van lompigheid waar ik in. Maar dat is ook mijn sympathieke kant. Maar ik ben niet altijd zo tactisch, zeg maar. Mm-hmm. Dus Nederlanders hebben langer de tijd nodig. We zijn stijfkoppen. Wij denken echt dat we het weten, totdat we het echt niet meer weten. Ja. En dan kun je ons misschien een ander gerecht serveren. Maar het is al aan het gebeuren. Ik voel dat de laatste 10 jaar. En ik denk het mist nog enige vereniging. Ik zou het ideaal vinden om eens met een paar mensen samen te gaan zitten die een grote liefde hebben voor die cultuur. En die de Nederlandse en de Afrikaanse cultuur beide kennen. En die niet vanuit een soort persoonlijk of politiek oogpunt zitten te kijken, maar gewoon puur vanuit liefde. En dan zou je eigenlijk de eerste bruggenbouwers moeten hebben. Ik zie mezelf wel als één, maar ik bedoel, ik heb ook mijn eigen agenda. Weet je, het is niet mijn enige onderwerp. Ik ben toch ook enorm bezig met wat er hier gebeurt. En ik moet eerlijk zeggen dat de eerste 10 jaar met mijn verhouding met Zuid-Afrika, of de eerste 20 jaar, waren enorm gedreven die kant op. En nu voel ik dat ik een beetje, dat het tijd wordt voor een andere generatie. Ja. Dat ik me ook iets meer moet gewoon concentreren op mijn eigen repertoire. Want ik wil er nog de beuk in gooien. Maar
je kunt wel een rol spelen.
Ik zou graag een rol willen spelen. Om, en dat is met een paar mensen, weet je, die waarvan ik weet. Want wat wij nodig hebben voor de toekomst tussen Afrikaans en Nederlands, zijn de mensen die niet vanuit een soort persoonlijke smaak redeneren, maar weten, als je ooit David Kramer in een Nederlands songboek wilt krijgen, heb je 2 mensen daarvoor nodig die de band breken.
Ja.
Die de Amanda Strijdom kon de brug slaan, Chris Chameleon kan een brug slaan. Ik heb ook mensen hier gezien die de brug niet konden slaan, die niet beseffen Johannes Kerkkorrel kon de brug slaan. Koos Kombuis heeft iemand nodig die hem introduceert. En als je als Afrikaans beter op je oor ligt, ga je zien welke geniale songs Koos Kombuis of David Kramer hebben geschreven. Maar als je de context van het Afrikaans niet kent en de geschiedenis niet, dan ga je niet weten waar Skipskop van David Kramer over gaat. Want dat gaat over mensen die uit hun huizen worden geflikkerd tijdens de apartheid en ergens anders moeten gaan wonen. Dus dat vereist inleiding. Maar er zijn mensen die... ik heb nou weer zo'n gast ontdekt uit Pretoria. Fenomenale dingen. Dat word je omvergeblazen, ook al versta je maar de helft. Dus voor de komende 10 jaar zou het te gek zijn. Rappers hebben voor mij een ongelooflijk belangrijke functie daarin. Ik denk dat een van de meest slimme gasten die ik ken, je hebt iemand als Jack Parrow. Maar ik weet niet of Sander... Ik heb ook wel eens met hem daarover gepraat. Die is heel graag in Nederland, maar die heeft niet dat ding. Die gaat voor zijn eigen ding.
Ja, ja.
Dus die is heel belangrijk. Maar iemand als Hemelbezem, Simon Witboy, die heeft al echt een missie. En dat zou een perfecte ambassadeur. Die moeten ze eigenlijk in functie zetten. Die moet een functie krijgen als ambassadeur voor Nederland en België en Zuid-Afrika, als een taalverbinder, betaald door Nederland en België, die full-on de hele tijd samenwerkingen creëert, want dat is een spider in the web. Hij is een hele intelligente jongen en hij kent de straat. Ja. Dus hij heeft de perfecte combinatie en het is een taalvirtuoos. Ja.
Dat is misschien even een mooi bruggetje. Het artikel in 10 jaar geleden heet Stef Bos ambassadeur voor het Afrikaans.
Ja.
Zo heb ik dat toen ervaren. En als ik nu weer 10 jaar later met je spreek, dan merk ik dat ik maar 1 vraag hoef te stellen. En we zijn gewoon uren verder. Hè? Dus dat geeft je passie voor de taal
aan. Ja, dat blijft.
Je gaf elkaar van, ja, ik voel me nu van een andere generatie. Het wordt tijdje om het stokje over te geven. Maar ik wil je toch vooral uitnodigen om toch als ongekroonde ambassadeur van het Afrikaans ook de jonge generatie te helpen om hetzelfde enthousiasme wat jij voelt voor het Afrikaans in dit geval, en vice versa, Afrikaanstalige mensen voor het Nederlands, om daar vooral ook een mooie rol in te spelen.
Dat zou ik graag willen doen.
Dat wens ik onszelf toe en het zou mooi zijn als je daar toch wat in zou kunnen betekenen.
Ik vrees soms alleen dat mijn engagement ook gewoon ligt bij de muziek en bij de taal. Dus ik heb mezelf eens voorgenomen, dan gaan we dit doen. Maar ik zou heel graag, zo met zo'n type zoals jij, een paar mensen van wie ik weet dat die niet vanuit persoonlijke titel er zitten, maar gewoon heel graag zouden willen dat er, want ik geloof dat culturen elkaar kunnen bevruchten. Ja. Dat is het eigenlijk maar. Ja. Weet je, en deze ligt zo interessant dichtbij dat als er maar 1 bijtje is, en misschien is dat hemelbezem, misschien zijn dat. Ik ken nog gasten uit Zwolle ook hoor, die reizen zelf. Die vragen niet subsidie aan bij het ministerie van Cultuur. Die pakken zelf, dat heb ik ook gedaan. Koop je ticket, ga er naartoe.
Ja, ja.
En dat zijn de mensen, dus dat is een jongen die ook met hemelbezem al heeft gewerkt. Dat is een eind 20, begin 30ers. En misschien moeten wij als de oude gasten gewoon zorgen dat er een of andere minister van Cultuur wakker geschud wordt. En zeggen van, zorg dat er een potje voor is.
Nou goed, wij hebben in ieder geval na deze podcast uitzending in ieder geval werk aan de winkel, zou ik willen zeggen.
Ja, dat is wel erg.
Stef, ik wou je wel heel erg bedanken voor nogmaals je gepassioneerde verhaal. Je bent echt een heel, heel kundig, goed geïnformeerd over het Afrikaans. En ik moet zeggen, praat even naar mezelf, maar die passie kun je ook ongelooflijk goed overbrengen. Nogmaals heel erg bedankt voor je tijd en tot ziens.
En voor de luisteraars van de podcast, omarm. Omarm is een andere taal die op de onze lijkt. Als je daarin duikt, het is een verslaving.
Dankjewel, Stef Bos.
Oké.